Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij nu samen gaan zingen het Psalm 103, prachtig loflied, Psalm 103, vers 1 en vers 3. En na de lezing van de wet zingen we uit dezelfde psalm het tweede vers. Als ze zo zingen over het nooit vergeten van Gods weldadigheden, dan beseffen we dat een van de mooiste daarvan de wet is die hij ons geeft, de weg die hij ons wijst. We hoeven niet rond te dolen met 1000 mogelijkheden, keuze, vragen, onzekerheden. Maar de Heere wijst ons de weg van zijn koninkrijk. En daar willen we samen naar luisteren en dat dan ook beamen daarna. Met het zingen van vers 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u voor die niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en die daarom mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, uw dochter, nog uw dienaar, uw dienares, uw vee, uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, zijn dienares, nog zijn rund, zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dit alles samengevat betekent, zo zegt de Heer Jezus, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dit is de essentie, hier komt het op neer. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gaan samen de Heere een zegen vragen over de opening van het woord en een open hart van ons daarbij. In ons gebed willen we ook dankzegging doen, voorbeden doen. We willen samen dankzeggen voor het gebedsuur van afgelopen donderdag. Ook willen we dankzeggen, het is vandaag een bijzondere dag. Ik hoorde het onderweg in de auto hier naartoe ook nog, dat allerlei wereldleiders samenkomen. Australië en Parijs, het is vandaag de dag dat precies een eeuw geleden de storm van geweld en oorlog in Europa en daarbuiten eindigde. De wapenstilstanddag, 11 november 1918. Getrouwe heren, u die de heilige koning van ons leven bent. onze lieve Vader in de Heer Jezus Christus. Bij u willen we komen, ons voor u neerbuigen, uw naam heiligen, u eren. U roept ons links en rechts uit het leven weg. Zoveel verschillende plaatsen waar we wonen, waar we werken. Om hier samen te zijn als uw gemeente. Niet zomaar een vergadering. Niet zomaar om een oude traditie te volbrengen. Maar als levende lidmaten van dit deel van het lichaam van u, Heer Jezus Christus. Die uw bloed hebt vergoten. Uw leven gegeven. Om u een volk te verwerven. Uit alle taal en volk en natie. Over alle grenzen van culturen en eeuwen heen. Die ene kudde Gods. Die voorttrekt in de nacht der tijden. Onderweg naar de dag dat u komt. En zo mogen wij hier zijn. Aan deze plaats. Op deze zondag. Dicht bij uw woord, dat machtige, heilige woord van u. Die bron van levend water om uit te drinken. Waard veel meer dan veel fijn goud. Dat woord van u, Heere, dat uiteenscheidt ziel en geest en lichaam, tweesnijdend scherp zwaard, dat de dingen helder maakt. Dat woord dat ons bij u terechtbrengt. Hier zijn we, Heere. Heel verschillende mensen. Heel verschillende levens. Misschien nog heel jong. 1000 keuzen voor ons. Kunnen nog alle kanten op groeien met het leven. Misschien in de ouderdom de avond van ons leven gekomen. Terwijl de muren van het leven rondom ons steeds dichter op ons zitten. Heel verschillende mensen, maar u kent ze allemaal, persoonlijk, tot diep in hun hart. En ook nog verder dan ze het zelf weten, tot in de schuilhoeken van hun hart. Misschien wel tot in de dubbele bodems van ons hart. Heere, u kent ons, toetst ons hart en nieren. En wij bidden u, als we zo samen bij u komen, of u ons stil wilt maken voor u. Met alles wat in ons leven kan spelen. Ook de afgelopen week weer. Wat gebeurt er niet in een mensenleven? Misschien waren er veel dingen waar we blij mee zijn. Waar we ons over verheugden. Mooie dingen. Het kan ook heel anders zijn geweest. Dat er nogal wat zware bewolking boven ons leven hing. Tegenwind. Moeite. Misschien lagen we vannacht nog wakker van dingen die door ons heen gingen. Wat kunnen we met ons meedragen uit het verleden? Heren, hier zijn we, voor uw aangezicht. Mensen die misschien dicht bij u leven, vanmorgen nog, voor we naar de kerk gingen, hebben u gebeden. Maar er kunnen ook mensen onder ons zijn die een heel eind bij u vandaan leven. Een stukje onverschilligheid. Ze kunnen in de kerk zitten, terwijl hun hart misschien al ver weg is. Maar wilt u komen, Heer, in de kracht van uw geest en om ons allen heen slaan de vleugels van uw zorg en ontferming, ons tot u trekken met koorden van liefde en deze samenkomst heiligen in uw naam, opdat uit ons midden mag opstijgen het offer van dank en aanbidding en toewijding en glorie voor uw heilige naam. Heilige Geest, woon en werk in ons. Neem ons mee in de eerbiediging van de drie-enige God. Laat daartoe, Heren, het evangelie opengaan. Als we het lezen, dat het tot ons mag spreken, het levend woord van u, Heer Jezus. En ons precies daar mag raken waarin ieder van ons het nodig heeft. Om hem wakker te schudden, om te troosten, te bemoedigen. Maar om ons allen op die weg te zetten van uw koninkrijk. dat woord van u, dat eeuwig vast en zeker is. Rots ter eeuwen. Tot u zien we op. Op u willen we hopen. Laat zo ook deze eredienst en vanmiddag, deze zondag, een dag zijn tot de heiliging van uw naam. En betrekt u ons daar allemaal bij. Samen komen u bidden, Heere, voor hen die in verdriet gedompeld zijn. Wij willen u samen ook danken voor de dingen die u aan goeds hebt gegeven. Het gebedsuur afgelopen week, afgelopen donderdag. Hoe goed is het om samen te komen en in het gebed tot u verenigd te worden. Heere, dank voor zoals u ons aan elkaar daarin geeft. Wij bidden u, Heere, als wereldwijd vandaag het einde wordt herdacht van de Eerste Wereldoorlog. De verschrikking die door alle landen ging. De miljoenen die stierven als muggen in de geschiedenis, in de loopgraven, door een niets ontziend geweld. Met aan beide kanten de almoezeniers en de predikanten die het God met ons uitspraken. Een einde aan de waanzin van de oorlog. Zegent u, Heere, dat gedenken. Maar schenk ons ook een geest die vanuit dat gedenken beseft waar het heden om gaat. Na een eeuw, hoe ontzaglijk vaak, is de vrede niet geschonden. Voort gaat de demonie van geweld en strijd. Heere, wilt u, de koning der koningen, de wereld een geweten geven? Zegent u de machthebbers van deze aarde, hen die wij de grote der wereld noemen, met het besef dat ze eens voor u verantwoording hebben af te leggen. Geef adempauze onderweg naar het einde. Alles mogen voor u neerleggen, Heere, voor de troon van uw genade. Zo zien we op naar u. Zo willen we het van u verwachten. Heere, onze koning en vader, zegen ons met uw hoede en leiding. Amen. We gaan, broeders en zusters, zometeen lezen uit Lucas 19. Maar daar moet ik eerst even iets van vertellen. Lucas 19, vanaf vers 11, is een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. En jullie, jongens en meisjes, jullie weten vast al wat een gelijkenis is. Een gelijkenis, dat is gewoon een verhaal. Een verhaal dat de Heer Jezus vertelt, waarin hij iets wat hij heel belangrijk vindt, aan ons wil meegeven. De eerste keer dat de Heer Jezus dit verhaal vertelde, werden de mensen die het hoorden er direct door geraakt. En ze snapten het ook, wat de Heer Jezus vertelde. Want achter dit verhaal ligt iets wat echt gebeurd is. Een stukje geschiedenis van die dagen. En dat wil ik jullie en u nu eerst vertellen. Om zometeen de schriftlezing des te beter te kunnen begrijpen. Jullie kennen allemaal de naam van koning Herodes, nietwaar? Ook de kleinste kinderen onder ons, Herodes. Ken je koning Herodes? Vast wel. Even aan mama vragen. Nou weten we het weer. Koning Herodes. Koning over Judea, Galilea. Dat was een zeer gevreesd en wreed mens. We kennen hem vooral van de kindermoord in Bethlehem. Ontzettend. Maar deze man had nog veel meer moorden op zijn geweten. Hij heeft zijn eigen halve familie uitgemoord. Deze koning Herodes was een groot vorst. In zijn dagen de rijkste mens ter wereld. Bekend ook van enorme bouwwerken die hij realiseerde in Israël. Ook uit uw gemeente, naar ik weet, zijn velen in Israël geweest. bezoek iets van Caesarea, om het te noemen. Dan zie je de enorme bouwwerken van deze koning Herodes de Grote. En trouwens, het tempelplein, de tempel heeft hij gebouwd, enorm. Maar deze koning Herodes had 3 zoons. En wie van die 3 moest hem nou opvolgen als hij zou komen te overlijden? Dat had hij geregeld, zoals hij alles regelde. En in zijn testament had hij laten optekenen dat 1 van de 3, ene Archelaus, na zijn dood hem zou moeten opvolgen. Maar dat ging niet zomaar. Want Israël was in die dagen deel van het grote Romeinse wereldrijk. En als iemand ergens in dat rijk een bepaalde functie ambieerde, een hoge functie wilde krijgen, zeker als hij over een landsdeel koning wilde worden, dan moest hij eerst naar een ver land, naar Rome, naar de keizer, om daar toestemming van de keizer te krijgen. Want de keizer in Rome, die had het absoluut voor het zeggen. Daarom, toen koning Herodes stierf, vertrok zijn zoon Archelaus naar dat verre land, naar Rome, om daar het koningschap voor zich in ontvangst te nemen. Maar de burgers van het land, Judea, hadden een enorme hekel aan dat hele Herodiaanse geslacht. Die vader moesten ze niks van hebben, die zoon moesten ze helemaal niks van hebben. Wat deden ze? Ze stuurden Archelaus een grote delegatie achterna van wel 50 Joodse notabelen. Om bij de keizer in Rome hun zaak te bepleiten, dat hij alsjeblieft iemand anders koning zou willen maken. Maar niet die Archelaus. De keizer op zijn troon luisterde naar Archelaus. Hij luisterde naar de Joodse delegatie. En hij kwam met een hele tactische tussenoplossing. Hij had een nieuwe titel verzonnen. Die hij aan Archelaus verleende. Waarmee ondertussen Archelaus wel de feitelijke macht in handen kreeg. Dat was de keizerlijke uitspraak. Toen gingen ze terug naar huis, Archelaus op zijn schip, de Joodse delegatie op hun schip. Maar thuis, in Israël aangekomen, nam Archelaus op gruwelijke wijze wraak. Hij liet al die leden van de Joodse delegatie oppakken, voor hem in de troonzaal neerzetten en op beestachtige wijze 1 voor 1 afmaken. Een zeer wrede executie. En dit is nou allemaal gebeurd toen de Heer Jezus nog een klein kind was. Maar iedereen wist het nog. Want zo'n geschiedenis vergeet je natuurlijk nooit meer. En nu kent u die geschiedenis ook. En daarmee kunnen we nu gaan luisteren naar het verhaal dat de Heer Jezus vertelt. Lucas 19 vanaf vers 11. Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Jezus een gelijkenis uit, die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en ze dachten dat het koninkrijk van God nu onmiddellijk zou aanbreken. En Jezus zei dan: een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep 10 van zijn dienaren, gaf hun 10 ponden, elk van hen een pond. En hij zei tegen hen: doe daarmee zaken totdat ik terugkom. Zijn burgers haatten hem, stuurden hem een gezantschap na om te zeggen: wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. Het gebeurde, toen hij teruggekomen was, nadat hij het koning in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zaken doen aan winst had gemaakt. Toen verscheen de eerste en zei: Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem: goed gedaan, goede dienaar. Wees, omdat je in het minste getrouw bent geweest, machthebber over 10 steden. Toen kwam de tweede dienaar en hij zei: Heer, uw pond heeft 5 ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem, en jij wees machthebber over 5 steden. En een ander kwam en zei, Heer, zie uw pond dat ik had weggelegd in een zweedoek. Want ik was bevreesd voor u omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet hebt uitgezet en u maait wat u niet hebt gezaaid. Maar hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte dienaar. Jij wist dat ik een streng mens ben, dat ik neem wat ik niet uitgezet heb, dat ik maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond van hem af en geef het aan hem die de 10 ponden heeft. Ze zeiden tegen hem, Heer, hij heeft al 10 ponden. Want ik zeg u, dat aan een ieder die heeft, gegeven zal worden. Maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Tot zover de lezing van het woord. Zingen we nu uit de morgenzang vers 3, 4 en 5. Maar daarvoor worden eerst uw gaven ingezameld. thema voor de preek van morgen, broers en zusters, jongens en meisjes, is trouw in het minste. Trouw in het minste, want daar gaat die gelijkenis over van de Heer Jezus. We zingen in antwoord daarop straks uit Psalm 96, het zesde en het negende vers. 96, vers 6 en 9, aanbid hem nederig al uw leven. En vers 9, dat uitloopt op de komst van de Heere. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongelui, broers en zusters. We hebben samen geluisterd naar het verhaal dat de Heer Jezus daar vertelde. Voor de eerste hoorders kwam het direct bekend over. Een zeker mens vertrok naar een ver land om daar voor zichzelf een koninkrijk in ontvangst te nemen. Ja, daar waren ze mee vertrouwd, zoiets gebeurde vaker in hun dagen. Dat iemand naar Rome moest om een bepaalde functie te kunnen verkrijgen. Deze heer, voordat hij vertrekt, roept eerst zijn dienstknechten samen. 10. En hij geeft elk van hen een pond. Met de opdracht om daarmee aan het werk te gaan. Om daarmee winst te gaan maken. Al die tijd dat hij ver weg is. Een pond. Nou is dat eigenlijk niet zoveel. Maar een klein bedrag. De uitleggers zijn het niet helemaal met elkaar eens. Maar laat ik het gemiddelde nemen. Pakweg 50 euro. Dat is natuurlijk uiteindelijk niet zoveel. Is dat niet een beetje vreemd? Moeten die knechten staatszaken gaan doen namens hun heer met een briefje van 50 euro? Merkwaardig. Maar hun heer heeft daarmee een bedoeling. Zoals nog zal blijken. En hun heer vertrekt. Weg. Maar niet kort daarna verlaat ook een ander schip. De haven van Caesarea. 50 Joodse notabelen daarop. Want de burgers van Israël, één ding willen ze absoluut niet, dat deze heer koning over hen gaat worden. Liever iemand dan absoluut, hij niet. Maar, het verhaal gaat heel snel van de Heer Jezus, het gaat wel door. En deze heer keert na lange tijd terug in zijn land. Met macht en rijkdom kan hij gaan regeren. Dan zal hij zich toch niet meer zo druk maken over die paar ponden die hij aan die paar knechten heeft gegeven. Dat luttele bedrag. Maar nee, hij heeft niet vergeten en het doet er wel toe. En hij wil graag per direct weten wat elk van die 10 knechten met dat pond heeft gedaan dat hem was toevertrouwd. Daar komt de eerste knecht. En even later de tweede. Met een gunstig bericht. Meneer de koning, alstublieft, uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt, zegt de eerste. Let op hoe de Heere Jezus het verhaal vertelt, hè. Tussen de regels door staat er zoveel moois. Die knechten zeggen niet, ik heb winst gemaakt met uw pond. Ik heb het zo financieel slim aangepakt en zo goed handel bedreven. Nee, ze schuiven helemaal de eer naar hun heer. Het is zijn geld dat winst heeft gemaakt. Het was door zijn initiatief dat dit mogelijk werd. Eigenlijk, als je er even over nadenkt, best dapper van die knechten, dat ze met dat pond zo goed aan het werk zijn gegaan. Want om hen heen zijn allemaal mensen die dat 10 keer niks vinden. Je gaat me toch niet vertellen, hè, dat jij voor die heer aan het werk gaat. We willen die man helemaal niet. En dan ga je ook nog zijn bezit vermeerderen, ben je nou helemaal. En dan met dat rare mini-bedragje. Waar ben je toch mee bezig, man? Kap daar toch mee. Ja, spot en vijandschap kunnen die eerste twee knechten op zich af hebben gekregen. Maar zij hebben het woord dat hun Heer tot hen sprak, gehoord, in hun hart bewaard. En ze zijn getrouw geweest in het minste. Ze dachten dus ook niet bij zichzelf, nou ja, die Heer van ons is ver weg, ziet toch niet wat we doen. En ze dachten ook niet, die Heer van ons, ja, die denkt dan wel koning te worden, maar dat is maar kantje boord. Misschien wordt hij wel nooit koning, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Nee, ze hebben het woord bewaard en bleven getrouw in het minste. Ook toen het langer en langer ging duren. De vreugde van een Heer proef je, hoor je in wat hij tegen hen zegt. Fijn, jij goede knecht, wat ben ik daar nou blij mee dat je dat hebt gedaan. Ik zal jou eens wat zeggen. Jij hebt 10 ponden winst gemaakt. Ik zal jou aanstellen als beheerder over 10 steden. De eerste hoorders van deze gelijkenis vatten dat onmiddellijk. In de dagen van de Heer Jezus was er in het Overjordaanse een zeer welvarende landstreek met de naam Decapolis. Dat betekent letterlijk 10 steden, waren Hellenistische steden in het Overjordaanse, zeer welvarend. 1 pond hadden ze gekregen, 10 pond winst gemaakt. Nou, dat is een aardig bedragje, maar stelt u toch niet zo heel veel voor. En daartegenover een enorme beloning. Niet vanwege de hoge winst die ze behaald hebben, maar vanwege de bewezen trouw. Hier zie je, de trouw in het minste, dat opent perspectief. En zo vergaat het ook de tweede knecht. Hij krijgt 5 steden met zijn 5 ponden. Maar dan komt de derde knecht. En er begint een kille wind door de paleiszaal te waaien. Je schrikt ervan als je hoort wat die man durft te zeggen. Kil, afstandelijk. Blijkbaar heeft deze derde knecht zich helemaal laten beïnvloeden door dat negatieve beeld van die Heer bij de burgers van het land. Alsjeblieft, Heer, hier hebt u uw pond terug. En hij brengt het ook nog, het is zo mooi als de Heer Jezus dat vertelt, hij brengt het ook nog die man alsof hij iets goeds heeft gedaan. Ik heb keurig in een zweetdoek opgeborgen, hier is uw pond terug hier. Want ja, zodra u weg was, ben ik natuurlijk wel even na gaan denken. Ik denk, ja, moet natuurlijk wel verstandig handelen. En ik weet dat u puntje precies bent. En ook dat u best wel een beetje, ja, u wilt wel graag geld bij u hebben, een beetje inhalig bent. Dus ik dacht na en denk, ja, als ik met dat pond ga handelen en ik maak winst, ja, dan pakt u het van me af. Als ik er verlies mee maak, dan stelt u mij ervoor aansprakelijk. Dus linksom of rechtsom, ik was altijd het slachtoffer geworden van uw precisie en van uw gestrengheid. En daarom dacht ik, laat ik nou verstandig zijn, laat ik dat nou keurig netjes apart bewaren. Alsjeblieft, Heer, uw pond, is niks mis mee. Het wordt stil in de paleiszaal. De ogen van de koning beginnen te vlammen. Jij wist dat ik een streng mens ben, zeg je? Jij zegt dat ik een inhalig mens ben? Waarom heb jij dan dat pond niet weer de bank in bewaring gegeven? Dan had ik tenminste bij mijn komst om het rente kunnen ophalen. Nee man. Alles wat jij zegt is een dekmantel voor jouw luiheid en voor jouw zelfzucht. Jij bent ontrouw geweest in het minste. Zo is het. De knecht heeft wel gehoord wat die koning zei, maar hij heeft niet echt geluisterd. Niks met pond gedaan. Heeft ondertussen natuurlijk wel zijn voordelen, hè? Want hij zal niet zoveel last hebben gehad van kritische opmerkingen van de burgers van het land. Niemand heeft aan hem gevraagd, ga jij echt voor die Heer werken? Nee. Want niemand heeft zelfs gemerkt dat hij in dienst van die Heer stond. Deze knecht heeft wel wekelijks zijn loon ontvangen, maar verder heeft hij heerlijk gedaan, waar hij zelf zin in had. Zijn eigen leven ingericht, gedaan wat hij leuk en lekker vindt. En dat pond dat hem was toevertrouwd, nou ja, hij heeft het niet weggegooid. Hij heeft een doek omheen gedaan, af en toe keurig opgepoetst. Alleen er verder niets mee gedaan. En nou u, ziet u nou wat zo erg is, hè? Dat is echt wel een triest verhaal als de Heer Jezus dat zo vertelt. Deze knecht kent zijn Heer natuurlijk helemaal niet. Hij heeft een totaal verwrongen beeld van zijn Heer. Hij bekijkt zijn Heer door de negatieve bril van die anti-burgers van dat land. En wat die knecht zegt, klopt ook helemaal niet. Alleen al de reactie van die koning op die eerste twee knechten, tegenover 10 of 5 ponden, een enorme beloning. Ja, dat staat volstrekt haaks op wat die derde knecht zegt, dat logenstraf, dat beeld van die derde knecht. Nee, het is al duidelijk. Die derde knecht, zelfzuchtig en ontrouw. De gevolgen blijven ook niet uit. Pak hem af alles wat hij heeft en geef het aan die ander. Ja, de man blijft totaal met lege handen achter. Je ziet het. Trouw in het minste draagt rijke belofte in zich. Ontrouw in het minste maakt dat je tenslotte alles verliest. Heer Jezus is klaar met zijn verhaal. En hij kijkt de mensen rondom hem aan. Hoeveel waren het er? 30, 100, 500? En hij vraagt aan ze, hebben jullie het nou begrepen, wat ik probeer te zeggen? Hebben jullie het nou verstaan, wat ik hiermee wil zeggen? Nou, het was voor die mensen, die eerste horen, wel even slikken, dit verhaal. Want, zo lezen we, ze stonden op het punt te verwachten dat het nu zou gaan gebeuren. Nu gaat het koninkrijk van God aanbreken. Nu wordt Jezus koning. Want ze hebben met dingen meegemaakt in de afgelopen dagen. Moet je even terugbladeren in het evangelie naar Lucas. Dat is echt fantastisch wat ze hebben meegemaakt. Bartimeus, hè? U kent zijn naam. Blind. Je kent hem. Zat hij altijd te bedelen. Die man kon gewoon niks zien. Van zijn geboorte af. Hij is door Jezus genezen. Die man die stond op, die stond te dansen en te springen en aan God te loven wat hij alles zag. De vogeltjes en de bomen. Fantastisch. Je zult erbij staan. En een dag later, heb je het gehoord? Die Zacchaeus, hè? Die vent, hè? Die landverrader die ons allemaal uitzuigt. Is door Jezus uit de boom geroepen. Die man is radicaal omgekeerd. Die is de helft van zijn geld, moet je nagaan. Die vrek, de helft van zijn geld is die weggegeven. Je weet toch niet wat er gebeurt, hè? De krachten van Gods koninkrijk zijn nu zo dichtbij. En nu zijn we ook bij Jeruzalem gekomen. Nu gaat het gebeuren. En op dat moment komt de Heer Jezus met dit verhaal. Over iemand die koning gaat worden, maar die eerst ver weg moet. En die lange tijd wegblijft en jij ondertussen werken. Ja, want de Heer Jezus weet dat hem daar in Jeruzalem geen krans en geen kroon wacht, maar wat anders, een kruis. Ja, in de Heer Jezus, dat hebben de mensen goed gezien, is het koninkrijk zeer nabij gekomen. Maar de volle doorbraak wacht. Eerst komt nog die tussentijd. Na zijn kruis en opstanding zal de Heer Jezus naar een ver land gaan, hemelvaart, om daar in de hemel het koninkrijk in ontvangst te nemen. Hoe lang blijft hij weg? Hoe lang duurt het nog? In die tussentijd leven wij. En in die tussentijd wachten en werken wij. Want toen de Heer Jezus heen ging naar het verre land, heeft hij ons eerst allemaal een pond toevertrouwd. U, jou, mij, die kinderen, ook een pond gekregen. In hoeverre ze het weten, laat hun ouders daar wat van vertellen. Ons allemaal een pond. Wat is dat pond dan? Dat pond, broeders en zusters, is niets anders dan het machtige evangelie van Gods genade. De overrompelende boodschap die alles anders maakt. Van God die omziet naar een wereld verloren in schuld. En die ons mensen uit het duister wil trekken tot zijn wonderbaar licht. Dat evangelie. Dat vol staat met beloften van wat goed is en wat waar is en wat mooi is. Dat evangelie. Dat een mens grond onder de voeten geeft. Dat een mens omkeert. Wederom geboren doet worden, staat er ergens. En dat een mens terecht brengt bij God. Wat een pond, hè? Wat een pond. Hier heb jij je pond. En al die tijd dat ik weg ben, ga jij met dat pond aan het werk. Ga daarmee handelen. Wees werkzaam met dat pond. Totdat ik kom. Broeders en zusters, alleen een pond, hè? Wat is dat nou eigenlijk? Wat stelt dat nou eigenlijk voor? Dat lijkt in onze wereld op de kepen beschouwd maar zo klein, betekenisloos. Evangelie. Er zitten misschien zat mensen hier in de kerk die dat te denken. Ja, een pond, ja, Bijbel, ja, evangelie, oké, ja, ik ben lid van de kerk, maar goed. Maar nou de praktijk van het leven. Maar wat stelt het eigenlijk voor? Kijk, hele andere dingen, hele andere valuta zijn veel meer waard. Als je eer behaalt, hoge positie weet te bereiken, hè, die omhooggaande curve van je carrière. Als jij scoort met mooie publicaties, als jouw bankrekening groeit, stevige auto, verre vakanties, als je ervan kunt nemen. Als jij knap bent, een mooi en aantrekkelijk, seksuele aantrekkingskracht, dat zijn dingen die te doen, hè, in het leven. Of heel andere krachten, die van terreur en geweld altijd weer voor het zeggen lijkt te hebben. De machten die over de wereld heen golven. Kijk, dat haalt de koppen van de kranten. Dat heeft waarde. Maar dat pontje van de Bijbel, van het evangelie. Tja, wat stelt dat voor? En er zijn een heleboel mensen rondom ons. Anno 2018. Ook in ons land. Die zeggen, dat pontje. Moet je daar nou mee, man? Wil jij in dienst van dat evangelie staan? Ach, zo achterhaald. Wat doen jullie daar met z'n allen in de kerk? Ja, leuke oude traditie die langzaam afloopt. Dat overal lopen kerken leeg. Dus hoeveel jaar, wie doet hier als laatste het licht uit? En dat geloof van jullie? Ja, dat is toch eigenlijk achterhaald. Hè? Dat weet je toch ook wel? De wetenschap heeft toch al lang bewezen dat... Dat projecteren wij. Wij zijn ons brein. Dat zijn onze eigen projecties van onze wensen. En de warme deken van geloof om je heen slaan. Maar dat geloof, dat pond van jou. Wat stelt dat nou al met al voor? Ja, en die mensen, die zeggen het ook. Wij willen niet dat die Jezus koning over ons wordt. Wij willen zelf wel uitmaken wat we met ons leven doen. En ze laten je dat voelen ook. Kritische opmerkingen, schouder ophalen. Nou ja, we zijn in Nederland natuurlijk zo tolerant als ik weet niet wat, hè. Ja, ieder mag geloven wat hij wil, hoor. Ja, jouw geloof, oké, maar verder. Hè, dat is die o zo intolerante tolerantie. Ja, daar staat allemaal niks meer voor. Spot kan je deel zijn, de middelbare school. Waar jij misschien een van de zeer weinigen bent die naar de kerk gaat. Schouder ophalen, kritiek van ach, nou, een beetje achterhaald doe je. Vijandschap kan je deel zijn. Als jij er ook zo in bent, die daadwerkelijk met dat pond werkzaam wil zijn. Winst probeert te maken in dagelijks leven. En niet alleen hier in de kerk, maar ook als je aan het sporten bent. Of als je op vakantie bent. Of als je hond aan het uitlaten bent, een gesprek hebt met de buren. Vijandschap kan je deel zijn. En dan valt dat bij ons. Dat we eerlijk zijn, natuurlijk nog reuze mee. Valt reuze mee met ons tolerante Nederland. Maar stap op een vliegtuig. Vlieg een uur of 5, 6 zuidoostwaarts. Stap uit. En dan moet je daar eens kijken wat er gebeurt. Mensen die daar voor hun geloof uitkomen. Wat dat betekent. Wisten jullie jongelui dat 95% van alle religieuze vervolging in de wereld christenen treft. Allemaal van die mensen die toen Jezus heen ging, een pond van hem hebben gekregen. Een pond om daarmee werkzaam te zijn. Allemaal mensen die ook wel eens kunnen denken, wat duurt het lang? Machteloos. En we zien er zo weinig van. Wat maakt het nou uit dat je christen bent? Ja, wat maakt dat nou uit? Misschien hebben jullie wel eens gehoord, jongelui, van moeder Teresa. Is dat een bekende naam bij de jongeren nog? Ik zie niet zoveel blikken van herkenning. De ouderen wel. Broeders van de kerkenraad, moeder Teresa, geen problemen. Nee. Er was een vrouw, een rooms-katholieke vrouw, de vorige eeuw, die haar leven had gewijd aan op te komen voor de allerarmste van de wereld. Ze werkte in een miljoenenstad in India, in Calcutta. En ze deed fantastisch werk. Nou, daar raakt ze beroemd door. Op een dag werd ze geïnterviewd. En de journalist die haar interviewde, een beetje kritische man, die vroeg aan haar, mevrouw, moeder Teresa, mag ik u eens vragen, wordt u daar nou nooit moedeloos van het werk van u? Want wat u ook doet, mooier wat u doet, maar er komen toch steeds weer en steeds meer armen bij. Is het geen druppel op de gloeiende plaat wat u doet? En toen antwoordde ze, en moest proberen dat te onthouden, jullie jongeren. Moest je onthouden. Toen antwoordde ze, ik ben niet geroepen om succesvol te zijn, maar ik ben geroepen om getrouw te zijn. Getrouw in het minste. Ben je dat ook? Wilt u dat ook zijn? En dat, nou, je vraagt hoe dat moet dan? Hoe je met dat pond werkzaam moet zijn? Nou, wees als de kinderen, zegt de Heer Jezus. Iedereen hier kent dat liedje. Lees je Bijbel, bid elke dag. En ik weet zeker dat er kinderen zijn die het misschien ook nog wel in het Engels en in het Duits en misschien zelfs wel in het Frans kennen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Gewoon een kinderliedje. Maar wat een diepe waarheid in dat kinderliedje. Jongen, lees jouw Bijbel. Doe je dat? Heb je daar plek voor elke dag? Misschien wel 's ochtends, stille tijd. Er komen, ik weet niet hoeveel woorden op je af, elke dag weer. En ik weet niet hoeveel talen. En 1000 meningen. En de een vindt dit, de ander vindt dat. En reclamezus en meningen worden overspoeld met info en vragen. Geef jij, in alle eerbied gesproken, alsjeblieft de Heere God de gelegenheid om nou eens dat Hij tegen jou ook wat kan zeggen. Stil met je Bijbel open. Moet je zelf even stil zijn, hè? Niet gelijk met al je mening komen. En ik voel en ik wil. Luisteren naar wat hij zegt. Luisteren naar wat de Bijbel zegt. En vervolgens bid elke dag. Dat je handen vouwt. En dat je met alles wat in je zit tot de Heere komt. Ja, ook met de dingen die je niet snapt en niet weet en twijfelt. En ook als je misschien een end bij de Heere God vandaan bent. Dat je door je knieën gaat. Eindelijk is ik hier niet recht overeind blijven tegenover God, maar door je knieën. Dat je zegt, Heer, alsjeblieft, red me. Ik kan mezelf niet redden. Ik zie het niet. Zo, lees je Bijbel, bid elke dag. En dat je dan, ja, de Heere zoekt. Hè. Zoeken, staat er in de Bijbel. Dat je dat ook echt doet. Niet maar wat ideeën, en dat moet je komen staan te gebeuren. Maar dat je de Heere zoekt. In de Bijbel, met je gebed. Zoek hem lief te hebben. Met je hart, verstand ook. Hè. Zit hier wel student in de kerk. Je zet je verstand never op nul in je studie. Als christen. Integendeel. Geloof en wetenschap speel ze nooit tegen elkaar uit. Hou ze zo dicht mogelijk bij elkaar. Zoek hem. De Heer, met je verstand heeft God je ook gegeven om hem lief te hebben. En met je daden. En pak dan die Bijbel en zie waar het om gaat. Hè. Kijk nou eens naar wat de Heer Jezus doet. Hoe gaat Hij door het leven? Waarom ziet Hij zo iemand in de boom? Waarom ziet Hij zo'n miserabele bedelaar daar op de grond? Waarom ziet Hij die ouderen, die gemarginaliseerden, die kleine, niet die kinderen bij zich? Waarom doet Hij dat? Zie met de ogen van de Heer Jezus naar het leven, hoe Hij opkomt voor wat zwak is en aan de kant geschoven. En misschien nog het allerbelangrijkste. Bid heel veel om de Heilige Geest. Heb je dat eens gedaan? Heere, alsjeblieft, schenk me de leiding van uw geest. Ontdek mijn ogen dat ik het zie. Ja, en als je nou zo bezig gaat met dit pond, werkzaam met dit pond, dan zul je merken dat er winst komt, zegen komt. Niet omdat jij zelf het allemaal zo goed doet. Want sorry. Wat kun je jezelf vaak tegenvallen. Niet omdat jij er zo gelovig en verstandig mee omgaat. Maar het is net vreemd, hè. Het is net alsof dat pond het zelf doet. Want die eerste twee knechten die zeggen niet, wij hebben zo met de pond, wij hebben de kerk zo goed gedaan, wij zijn zo gelovigen. Nee, ze zeggen, uw pond heeft winst gemaakt. Het is net alsof het de werking van het evangeliewoord zelf is, dat doorgaat, dat in het DNA van je leven terechtkomt en daardoor werkt. Heer, uw pond heeft zoveel winst gemaakt. Niet uit ons, maar door uw kracht en genade. Broeder en zuster, jongen en meisje, wees getrouw in het minste. Wees zo met dat pond werkzaam. Dan mag je winst, zegen inwachten. Maar het kan ook heel anders. Ten slotte, die derde knecht. Zit hij in de kerk hier trouwens vanmorgen? Ja, niemand steekt zijn vinger op natuurlijk. Maar het zou best kunnen dat hij hier zit. En misschien herken je hem tot je schrik wel in jezelf. Dat jij ook zo bent. Dat je eigenlijk afstand neemt van het pond. En van de Heer die jou dat pond gaf. Je hebt het niet weggegooid, dat pond. Nee, je zit hier nog in de kerk. En ja, je gelooft wel in een God. Tuurlijk geloof je in een God. Maar als ik nou aan jou vraag, wie is die God dan voor jou? Dan krijg ik van jou een beetje een ietsistisch, een vaag, een abstract of misschien ook wel een heel angstig godsbeeld terug. Net zoals die derde knecht een heel bepaald beeld van zijn Heer had, door die negatieve bril naar hem keek. Maar je kent hem niet echt. Eigenlijk, hè? Mag ik dat eens zeggen? Ben jij nou niet bang, joh, dat je God zo oneer aandoet? Dat jij hem oneer aandoet? Doordat je zo vaag ietsistisch, afstandelijk, God, wat zou het wel voor mij zijn, ver weg. Dat je God oneer aandoet. Net zoals die derde knecht zijn Heer ontzettend oneer aandoet. Ja. Vertrouw jij er niet op? Dat de Heere, wat hij in zijn woord zegt, een waar woord heeft. Dat hij jou echt uit de duister tot zijn licht wil trekken. Een God die alles gegeven heeft om ons te redden, te transformeren, om te keren, de weg van zijn koninkrijk te zetten. Wat had de Heere nog meer moeten doen? Wie is het die hier dit verhaal vertelt? De Heere Jezus. Onderweg om de allerarmste van allen te worden. Zich totaal te geven. Tot in de diepste smaad en angst der hel. Een vies vuil kruis op Golgotha. Om onze schuld te dragen. Om mijn kwaadheid te dragen. Wat had God nog meer moeten doen? En dat zit nou allemaal in dat pond besloten. Dat hij jou gegeven heeft. En jij houdt dat op afstand. Je hebt die boodschap opgepoetst. Doek eromheen. Keurig ergens in een kast van je leven opgeborgen. Ja, ik heb thuis een Bijbel liggen hoor. Maar verder niet. Wel, in ieder geval fijn dat je hier nog zit vanmorgen trouwens. Daar ben ik blij mee dat je er nog zit. Kijk, jij hebt bepaalde voordelen. Jij zult weinig last hebben van schouderophalen en kritische opmerkingen van mensen als jij over je geloof begint. Want daar begin je gewoon niet over. En jij zult er helemaal weinig last hebben van een stukje agressie en vijandschap rondom. Maar ik zeg jou, de ergste vijand, die zit bij jou van binnen. Die stille stem in jouw hart, die tegen jou zegt, God, moe, heb je niet veel aan. Weet je, er is eigenlijk niets ergers dan dat iemand niet erkent dat deze God een God is van weergaloze zoekende liefde. Elke bladse van de Bijbel vertelt ervan. De eeuwen der eeuwen in het Oude Testament. Tot en met die diepte boring in kruis en opstanding in het Nieuwe Testament. God zoekt jou. Hij heeft je lief. Hij is die vader die elke dag op de uitkijk staat. Tot die zoon van hem terugkomt. Wat voor zoon was dat? Dat was zo'n waardeloze vent, hè? Je zult al bij je leven tegen je vader zeggen, mag ik mijn centen hebben? Mag ik mijn deel van de erfenis? Je vader leeft nog, maar ik wil nu mijn erfenis. En dan naar de hoeren gaan en feesten als een beest. En dan als een keer wakker worden en terugkomen. Waardeloze kerel. En zijn vader, die gaat er hem toe. En die slaat zijn armen om hem heen. Niet om met hem af te rekenen, maar om hem alles te geven. Dat is God. Dat pond van jou, hè? Niets triester dan ontrouw in het minste. Merkt u dat die gelijkenis van de Heer Jezus eigenlijk best wel heel ernstig is? Want het volaccent komt op die derde knecht te liggen. Getrouw in het minste. Ja. Die gelijkenis eindigt met een huiveringwekkend woord. Maar deze vijanden van mij, die niet willen dat ik koning over hen zou worden, hier brengen dat stel en sla ze voor mijn ogen dood. Nou. Heer Jezus, bent u dat die dat zegt? Sla ze voor mijn ogen dood, zegt Jezus. Ja, dat is de Heer Jezus die dat zegt. De schrik zit de mensen nog in de benen. Als ze denken aan wat er gebeurd is daar in die troonzaal bij Archelaus, die Joodse gedelegeerde vermoorden. En dat is nou beeld voor de heilzame schrik die de Heer Jezus bij ons allemaal teweeg wil brengen. Met deze gelijkenis. Waarmee hij aan ons leven schudt. En tegen ons zegt, jij, word wakker. Waar ben je mee bezig in je leven? Je leeft er maar zo rustig op voort. Van de ene dag op de ander. En je wordt ouder en ouder. Maar waar ben je nou precies mee bezig? Weet je, nu is het de tijd van de genade. Nu zal God never iemand die tot hem komt afwijzen. En met wat voor onbeholpen ideeën komt. Dat hij ook allemaal niet weet. Dat hij dingen zegt, denk je, dat klopt helemaal niet met de Bijbel. Maar die bij hem komt, die voor hem knielt en die zegt, Heere mijn God, ontfermt u zich over me. Zet mijn leven op uw spoor. De koning zal hem nooit afwijzen. Nu is het genadetijd. Maar de dag komt, het einde van de tijd, dat de koning terugkomt. En wat dan? Heel veel mensen schuiven dat voor zich uit. Of willen er helemaal niet van weten. En ze leven net zoals die man die op een avond naar een 5-sterren restaurant ging. U weet wel. 2 Michelin-gidsen, zo'n soort restaurant. En hij ging daar zitten. Het ene gerecht naar het andere bestellen. Heerlijk. Wat heeft hij kostelijk zitten te eten. En genoten van. Komt aan het eind van de avond de ober bij hem. Met zo'n schoteltje met een blaadje erop. U kent het systeem. En alstublieft, meneer. Fijn dat u bij ons te gast was. Hier is de rekening. Waarop de man verbaasd tegen hem zegt. De rekening? Ik heb heerlijk zitten eten hier vanavond. Dank u wel. Dat is echt geweldig. Maar met de rekening, daar had ik nog helemaal niet op gerekend. Nou, dat is ook dwaas. Een dwaas verhaal. Maar is het niet veel dwazer als jij er zomaar op losleeft van de ene dag in de ander, genieten en doen wat je leuk vindt, terwijl je er niet rekening mee houdt dat ook van jou rekenschap gevraagd zal worden? U, jij, ik, wij allemaal, aan het einde van ons leven. En dat kan ons heel wat eerder komen dan je denkt. Kan je zomaar gebeuren. Jong iemand nog. Die opeens wegvalt. In je leven. Maar in ieder geval. De dag dat de Heer Jezus terugkomt. En dan roept hij ons allemaal bij zich. In zijn troonzaal. En dan vraagt hij het ons. En jij. Wat heb jij gedaan. Met dat pond dat ik je heb gegeven. Heb je er handel mee gedreven. Heb je daar winst mee gemaakt? En het zal toch wel heel verschrikkelijk zijn als je dan moet zeggen, ik heb er eigenlijk niks mee gedaan. Ik wist al van de boodschap van het evangelie, maar ik heb er niet echt uit geleefd. Ik geloof wel in een God hoor, maar verder afstand gehouden. Ik wist wel dat u in de Bijbel vol liefde mij tot u roept, maar ik heb mijn eigen prioriteiten gesteld. En de Bijbel, ja, ik had thuis een Bijbel. En die nam ik ook als mee als naar de kerk ging. Prima, keurig bewaard, weet precies waar die ligt. Alleen niet echt een rol in mijn leven laten spelen. Als dat nou jouw laatste woord is, in de lijn van die derde knecht, dan mag je hier en nu ook al weten wat Jezus' laatste woord tegen jou zal zijn. Jij ontrouwe knecht. Je bent ontrouw geweest in het minste dat het je gaf. Neem hem alles af. En dan blijf je over. En niets anders dan totale leegte en een eeuwige armoede. Zit er iemand in de kerk die dat zou willen? Nee, natuurlijk niet. Maar de Heer Jezus wil dat ook niet. Hij wil een heel andere kant op met je. En daarom vertelt hij het nog een keer. In Lucas 16 had hij het ook al gedaan. Een verhaal over trouw in het minste. En hier in 19 nog een keer. Zo belangrijk vindt hij het. Zo belangrijk vindt hij dat jij het hoort. Dat je het opneemt. Dat je het bewaart. En ernaar leeft. Getrouw in het minste. Alsjeblieft, Heer Jezus. Hier is uw pond. En ja, ik vraagt u me niet hoe. Maar uw pond heeft winst gemaakt. Lag niet aan mij, Heer Jezus. Want wat ik in mijn leven af en toe heb gedaan, geen been om op te staan tegenover u. Maar het is net, Heer Jezus, of uw pond het zelf heeft gedaan. En ja, het heeft een werking gehad. En ik ben het gaan zoeken. En ik heb de Bijbel gelezen. Geprobeerd te vertalen naar het leven toe. Uw pond, Heer, heeft winst gemaakt. Als dat nou jouw laatste woord is, in de lijn van die eerste en tweede knecht, dan mag je hier en nu ook al weten wat Jezus' laatste woord tot jou zal zijn. Jij, goede knecht, fijn, jij bent getrouw geweest in het minste. Kom en ga in tot de vreugde van je Heer. Amen. mag ik u en jullie voorgaan in gebed. Heer Jezus, zo zet u ons allemaal in de rijen van hen die daar en toen hoorden naar het verhaal dat u vertelde. Die gelijkenis, die zo diep gaat. En waarin en waarachter we uw zoekende zondaarsliefde zo helder zien oplichten. Word stil voor u, om u te eren, om uw genade en uw trouw en uw liefde. Zo bent u alle jaren door in uw leven op aarde voortgegaan, tot vlak bij Jeruzalem en de diepte in, om die weg te gaan in onze plaats. We kunnen ons al wegschamen, Heer, als we denken aan wie wij zijn. We zijn zondaars. Blijkt elke dag weer. Wat leeft er niet in ons? We redden het niet. Maar toen kwam u om ons te redden. Voor eens en voor goed. Door het geloof uit uw genade. Als een kind bij u te komen. Heere, uw boodschap kan door een kind verstaan worden. Maak ons als de kinderen. Trek ons tot u. En schenk ons zo het zicht, het licht van uw evangelie. Dat het in ons hart beklijft en doorwerkt. En dat we opstaan en met het pond dat u ons toevertrouwt aan het werk gaan. 'S Ochtends als we opstaan voor we naar onze arbeid gaan, 's avonds voor we gaan slapen, gewoon in het dagelijks leven, een enkel woord, de daden die we doen, maar steeds weer terugkerend bij u, bij de bron van levend water om daaruit te drinken. Met alle vallen en opstaan en struikelen, richt ons weer op, Heere, breng ons bij u. We danken u voor uw machtige evangelie. Dat maakt alles anders. In de rimboe, het labyrint van de geschiedenis van deze wereld, trekt u uw spoor. Maar links en rechts, en het heeft de uiteinde der aarde inmiddels bereikt, klinkt uw naam, uw woord, en keert het mensen om. Zet het in het spoor van die pelgrimstoet van alle eeuwen, onderweg naar de grote morgen. Trek ook ons allen daartoe, Heere. Wij danken u voor de parel van grote waarde die de pond blijkt te zijn. En wij bidden u, leid ons daarmee door uw Heilige Geest. Ons allemaal. Zeker mensen die aan de rand van de gemeente verkeren. Het kunnen onze eigen kinderen zijn die we afzien dwalen. We bidden u voor hen, Heer. Pijn in ons hart. Keer hen om. Open hun ogen. Breng mensen op hun levensweg die met hen spreken, waardoor ze weer terug mogen keren naar uw kerk, naar uw gemeente, naar uzelf. Wij bidden u voor ons allen, zoals we hier in de kerk zijn, of die thuis met ons meeluisteren, op wat voor manier dan ook verbonden, zegen ons op deze zondag. Het is de eerste dag van een nieuwe week die we ingaan. Wat zal de week ons brengen? We weten het niet, maar we weten één ding. U bent er. Gaat u ons voor, Heere. Leidt u ons door uw trouw. Zo zien we op naar u in een hoge en eren en prijzen wij u. In Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 149, het eerste en het vijfde vers. Ontvang nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.